1 Petrus 3, waar ik de draad opneem vanaf vers 15, waar staat: maar heiligt God den Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandelen in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwacht in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die in aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die in vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren, de welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij, zij dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Tot zover. Een gedeelte uit Petrus, een brief van Petrus. En zoals we dat, zoals ik dat in ieder geval nog wel eens heb, zodra wij in andere brieven dan die van Paulus terechtkomen, dan is toch even wennen aan de wijze van redeneren. En het duurt ook altijd iets langer voordat wij in de gaten hebben waar de apostel eigenlijk over schrijft of spreekt. Dat is gewoon omdat we zoveel brieven van Paulus hebben en we ook geneigd zijn wellicht ons daarop te oriënteren. Toch is het wat mij betreft in ieder geval een duidelijke zaak dat ook de andere apostelen in feite geen andere boodschap hebben dan de apostel Paulus. Zij het dan dat wij natuurlijk van de apostel Paulus wat meer brieven hebben en dus wat nauwkeuriger weten wat zijn gedachten waren. De andere apostelen hebben maar heel weinig geschreven, verhoudingsgewijs. En dat betekent automatisch dat, hoe moet ik het zeggen, de scope van hun, is daar een ander woord voor? De strekking van hun brieven, laat ik het maar zo zeggen dan toch wat smaller is dan van de apostel Paulus. Dat kan niet missen, dat is gewoon omdat ze minder geschreven hebben, dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats is het natuurlijk zo dat de apostel Paulus ook een heel specifieke bediening had, waardoor hij zich onderscheidde of onderscheiden werd van de andere apostelen. Het neemt echter niet weg dat in het algemeen deze andere apostelen niet wat anders leren dan de apostel Paulus. En dat is hier ook inderdaad het geval in het gedeelte wat wij gelezen hebben. En verder moet ik erbij zeggen dat in het gedeelte wat wij gelezen hebben de apostel nog een paar keer uitweidt en op zijlijnen terechtkomt. En het probleem van dit schriftgedeelte is dan dat gewoonlijk de aandacht gegeven wordt aan de zijlijnen. Dat wil zeggen aan dingen die hij er zo even bij haalt. En die gaan dan soms hun eigen leven leiden. Dat is zo de gedachte. En daardoor worden wij dikwijls verhinderd om de hoofdgedachte van de apostel Paulus te volgen. iets dergelijks, of van de apostel Petrus bedoel ik. Dat is bij de apostel Paulus soms ook het geval, want ook daar zijn bepaalde schriftplaatsen te vinden die heel dikwijls volstrekt buiten hun oorspronkelijke verband geplaatst worden en dan in zichzelf verklaard worden, iets wat overigens fundamenteel een onbijbelse aangelegenheid is. Maar daardoor hebben wij ook ineens niet meer in de gaten waar de apostel nou eigenlijk over spreekt. Dat is hier ook zo, want om met de deur in huis te vallen, in het gedeelte wat wij gelezen hebben, wordt dikwijls grote aandacht gevraagd voor vers 19 tot en met 21. Of eigenlijk vers 19 en 20 van 1 Petrus 3. Namelijk in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft enzovoorts. En aan de andere kant in 1 Petrus 4 komt men dan min of meer automatisch direct terecht bij vers 6. 1 Petrus 4 vers 6, want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En als we die schriftgedeelten, die dikwijls zoveel aandacht krijgen, bij elkaar houden, en ze horen op een of andere wijze bij elkaar, dan is vaak het idee, of dan leidt dat tot de conclusie, dat dit gedeelte in de eerste Petrusbrief ons leert dat het evangelie gepredikt is geworden in het dodenrijk aan doden. En dat is nou net waar het schriftgedeelte niet over gaat. In de eerste plaats zeg ik ook maar meteen dat die gedachte onjuist is. Ik geloof niet dat het bijbels is. In de tweede plaats, de strekking van het schriftgedeelte vind je juist niet in deze verzen, want deze verzen zijn, ga er maar even tussendoor, die vormen die zijlijn, zal ik maar zeggen. Want de hoofdgedachte slaat eigenlijk deze verzen gewoon over. De hoofdgedachte, en dat is de gedachte ook van heel de Petrusbrief, maar zeker ook in dit schriftgedeelte is, dat wij navolgers zouden zijn van Christus. En ik gebruik de term ongeveer uit hoofdstuk 2 vers 21. Dat we namelijk het voorbeeld van de Heer Jezus zouden navolgen, is de gedachte. En vervolgens wordt dan vastgesteld dat waar zijn wandel, die ons tot voorbeeld is, hem gebracht heeft tot de rechterhand Gods, vers 22 inmiddels van hoofdstuk 3. Waar zijn wandel hem gebracht heeft aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemelen de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Wel, waar zijn wandel hem daar gebracht heeft en wij zijn navolgers zijn, brengt onze wandel ons in dezezelfde positie, namelijk aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel en de engelen en machten en krachten ons onderdanig gemaakt zijnde. Dat is het verhaal. En daar hebben die doden aan wie het evangelie gepredikt is geworden niet zoveel mee van doen. En dat is maar waar het om gaat. Probleem is altijd, en daar sta ik nu ook voor, dat bij de bespreking van een schriftgedeelte als dit wij onvermijdelijk toch over vers 19, 20 en 21 heen komen van hoofdstuk 3. En over vers 6 van hoofdstuk 4, zodat het toch altijd aandacht krijgt. Maar ik zeg u op voorhand, dat is niet de hoofdgedachte, dat is de zijlijn. En het is een zijlijn die geacht wordt commentaar te geven op de hoofdgedachte. En daarmee is eigenlijk de betekenis van deze verse ook al bepaald. Maar dat was een inleiding dan in het algemeen, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Dus dan neem ik gewoon de draad op in vers 15, waar ik begonnen ben te lezen. Maar ik had net zo goed de draad op kunnen nemen vanaf hoofdstuk 2 vers 11. Want hoe dan ook, de apostel heeft geen ander onderwerp, geen andere boodschap dan dit. Namelijk dat wij navolgers zouden zijn van Christus. En als ik dan nog verder teruggrijp naar hoofdstuk 1 vers 3 namelijk. De gedachte is dat wij nou eenmaal zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En ik wijs er dan maar op dat dat toch echt dezelfde gedachte is als uit Efeze 2. Namelijk, en u heeft hij mede levend gemaakt met Christus en hij heeft u mede gezet in de hemel. Dat mede levend gemaakt met Christus vinden we hier in elk geval dus terug. En vervolgens met hem gezet in de hemel. Dat heeft hier een wat praktischere kant. Dat wil zeggen, wordt hier in Peters wat praktischer benaderd. Dus we vinden het niet meteen in dezelfde vorm als waarin Paulus het schrijft in Efeze 2. Maar het is wel degelijk dezelfde gedachte. Dat waar wij navolgers van Christus zijn, en dat is een term uit Efeze, al is het dan inmiddels hoofdstuk 5. Dat waar wij navolgers van Christus zijn, wij ook daadwerkelijk deze positie zullen innemen. In elk geval in de toekomst. En dat is de gedachte van Petrus hier. De gedachte van Paulus is dat wij dat alleen maar kan als we eerst fundamenteel daartoe geroepen zijn en in die positie in geestelijke zin geplaatst zijn. En zo hangt het natuurlijk toch aan elkaar. Maar hoe dat ook zij, wat Petrus uiteenzet is dat we zijn wedergeboren, vers 3, 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, waarmee hij toekomst en heden en zelfs verleden met elkaar verbindt in één zin. Dat zou je van Petrus niet verwachten, maar die kon er ook wat van hoor. Nee, je zou dat verwachten van de apostel Paulus. Maar Petrus kon het ook fraai zeggen. Wedergeboren, dus nu zo, tot een levende hoop, dat gaat over de toekomst, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, dat is het verleden. En hij zegt het niet in de chronologische volgorde, dat gebeurt maar zelden trouwens in de Bijbel. Maar in de chronologische volgorde, door de opstanding van Jezus Christus zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. En die levende hoop, dat is een levende en actieve toekomstverwachting. Dat is namelijk die erfenis, vers 4 is dat, volgende vers gewoon. Dat is de erfenis die in de hemel voor ons bewaard is, of wordt. Dat is onze hoop. Die erfenis te zullen ontvangen in de toekomst. En het is een levende hoop, omdat die erfenis, die toekomstverwachting, ons heden en daarmee ons tegenwoordige leven bepaalt. En dat is het thema dan in de rest van de brief. Want de gedachte is dat wij leven naar deze toekomst toe. En ik heb het natuurlijk vaak genoeg gezegd. Komen vanuit andere schriftplaatsen. Het idee is gewoon dat wij geroepen zijn tot deze erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En of we die erfenis ontvangen is voor een belangrijk deel afhankelijk van onze mate van trouw, toewijding, dienstbaarheid aan de Heer. Onze nederigheid, onze onderwerping. Maar dat zijn meer de woorden hieruit Petrus. Dat is wat het is. Dat wil zeggen dat onze toekomstverwachting ons heden bepaalt. Ik vind het een heel aardige, omdat wij geneigd zijn het andersom te formuleren. Namelijk, ons heden is bepalend voor de toekomstverwachting die we hebben. Heb je dat nog? Als we nu de Heer dienen, zullen we straks wat ontvangen of zoiets. Begrijp je wel? Petrus zegt het andersom. Paulus ook trouwens. Hij zegt het andersom. Wij zullen straks wat ontvangen. Dat wil zeggen, dan moet je het in de verleden tijd zeggen, maar dat klinkt zo raar. Wij zouden straks wat ontvangen. Maar er is een voorwaarde aan verbonden. En die voorwaarde is bepalend dus voor ons leven nu. Paulus zegt niet, ik bid u dat gij wandelt waardig als kinderen Gods, opdat gij ook zonen Gods zult worden. Hij had het best zo kunnen zeggen, want er verandert niet zoveel. Maar hij zegt het andersom. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Want wij zijn tevoren verordineerd, Efeze 1. Wij zijn tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Dat is onze roeping en die roeping staat vast. Tenzij wij ons nu hier daaraan onttrekken. En deze term heb ik ook van Paulus. Namelijk uit Hebreeën 10. Om maar eens wat te noemen dan, hè. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Maar als het goed is, wij behoren tot degene die geloven. Dat wil zeggen, leven uit geloof en in trouw. Die trouw zijn. Vertaal het maar zo, dan is het duidelijker. Wij behoren tot degene die trouw zijn tot behouding of behoudenis der ziel. Het heeft alles te maken met de belofte die we zouden wegdragen. Beter en blijvend goed in de hemel, de vergelding des loons. En als u denkt, waar haalt u die termen vandaan? Nou, die staan daar in hetzelfde schriftgedeelte, in het eind van Hebreeën 10. Gewoon achter elkaar. Allemaal bij elkaar. Zoek het maar eens na. Maar het idee is dat wij geroepen zijn. Dat is vast. Voor die toekomst, voor die aanstelling tot zonen. En vervolgens is de gedachte dat het inderdaad mogelijk is dat we ons daaraan onttrekken. Het is niet zo dat we hem kunnen verdienen, hoewel we geneigd zijn het zo te formuleren, zeg het nogmaals. Hè? Maar zo zit het niet echt. Het staat namelijk vast en wij kunnen het verspelen. Wanneer wij gewoon trouw zijn en trouw blijven, dat wil zeggen wanneer wij geloven en blijven geloven, in de zin van ons onderwerpen aan de Heer zelf en zijn woord, dan komt dat vanzelf. Zelf met een hoofdletter dan. Dan komt het, dan ben ik even uit. Dan komt het vanzelf voor elkaar. Nee, niet als een automatisme, dat vind ik een beetje een verlaging van de gedachte. Maar dan doet de Heer dat in ons en aan ons, dat staat vast. Nou goed, ga dan nou niet verder op in, want dat heb ik natuurlijk ook al vaak genoeg gedaan. Ik durf het eigenlijk niet meer. Dus terug even naar 1 Petrus 1. Wedergeboren tot een levende hoop. En de gedachte is dat die hoop die wij hebben ons leven nu bepaalt. En daarna staat er ook hoe het zit. Namelijk die erfenis staat vast, want die wordt voor ons bewaard in de hemel. Vers 4 is dat. En vers 5 zegt dat ook wij bewaard worden. Dus wat dat betreft kan er niks mis. Want dat is wat er staat. De erfenis wordt voor ons bewaard, vers 4. En wij worden bewaard voor de erfenis, vers 5. Echter, onderweg daarnaartoe wordt ons geloof beproefd, vers 7. Nou ja, vers 6 en 7. Verzocht, vers 6, beproefd, vers 7, enzovoort. En dat is ook precies zoals we het in de brief van Jacobus terugvinden, overigens. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. De gedachte in de hele brief is, naar ik aanneem, tamelijk bekend. De bedoeling is dat wij inderdaad ons bewust zijn van het feit dat wij zijn toegevoegd aan een priesterlijk volk. En dan ben ik alweer halverwege hoofdstuk 2. Dat we zijn toegevoegd aan een priesterlijk volk. En dat we inderdaad als priesters ons ter beschikking zouden stellen aan de hoge priester. Al zijn dit natuurlijk termen min of meer uit de Hebreeënbrief. Maar Petrus heeft het daar uitdrukkelijk over. Wij zijn gesteld tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. En dat houdt in de eerste plaats in dat wij priesters zijn en dus in de eerste plaats dat onze lippen het woord Gods zouden bewaren. Dat is een term uit de Malachi, geloof ik. Maar het kan ook ergens anders vandaan komen. Het idee is namelijk dat de eerste verantwoordelijkheid van de priesters is dat zij trouw zijn aan het woord Gods. En met name dat hun lippen het woord Gods bewaren. Dat betekent uiteraard dat ze bij gelegenheid het woord Gods zouden spreken. Punt 1. Met de tong, want de tong is het belangrijkste lichaamsdeel. Heb ik nagevraagd bij Jacobus en die liet er geen twijfel over bestaan. Paulus trouwens ook niet, in Romeinen 3. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Maar met de tong, in de eerste plaats. Niet exclusief, maar in de eerste plaats met de tong. Dat staat hier ook in 1 Petrus 2 vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zult verkondigen de deugden van God. Van degene die u getrokken heeft, of die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar dat is uiteraard God. Wij zouden de deugden Gods verkondigen en daarmee gewoon het woord Gods spreken, om het dan maar weer eenvoudig te zeggen. Dit is nogal hoogdravend, moet ik u zeggen, om te verkondigen enzovoorts, hè. Wanneer de apostel, want dit is natuurlijk fundamentele waarheid met betrekking tot de gemeente als zodanig. Ontleend aan Israël overigens. Maar in onze dagen is niet Israël, althans niet de natuurlijke Israël, maar is de gemeente dat koninklijke en priesterlijke volk. En daar gaat het maar om. En daarom wordt het ook zo hoogdravend gezegd. Ontleend aan oudtestamentische uitspraken. Maar als daarna dezelfde apostel Petrus dit toepast, gewoon op ons individueel, dan zegt hij in hoofdstuk 3... vers 15, maar heiligt God de Heere in uw harten. Dat betekent dat God de Heere, hier in de praktijk synoniem voor meester, maar heiligt God, die immers onze Heere meester is, heiligt God de Heere in uw harten en zijt dus, want dat is de tweede, is het commentaar op het eerste, zijt dus altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. God de Heere, heilige in uw harten. Hoe doe je dat? Ja, dan moet je God de Heere dus een speciale plaats geven, het beste kamertje van je hart. Ik kan het wel op zondagsschoon manier zeggen, maar het leidt tot niks natuurlijk, want het klinkt wel leuk, maar je hebt er niks aan, hè? Welk kamertje van je hart? De linker of de rechterkamer, of zullen we zeggen, het had ook boezem kunnen zijn. Maar ja, nou, de linker of de rechter boezem heet dat toch, hè? Ik heb geen idee wat het is, maar goed, gaat het nou niet over. Broer, dat zegt niks. Het is wel waar, maar het zegt niks. De apostel zegt er namelijk gewoon achter wat hij eronder verstaat. Hoe je dat doet, vind ik altijd prachtig. Want bij de apostel Paulus vind je dezelfde dingen terug, hè? Hoe doe je dat, vervuld worden met de Heilige Geest? Je weet wel, uit Efeze 5. Word vervuld met de Heilige Geest. Hoe doe je dat? Geen mens die het weet, denk ik wel eens, daarom wordt er ijverig om gebeden. Dat denk ik. Dat is uit onkunde, neem ik maar aan. Maar als het niet onkunde is, dan is het ongeloof en dat is erger. Toch? Nee, hoe je dat doet, dat schrijft hij in de brief die hij daarnaast geschreven heeft, in Colossense. Waar hij zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Op dezelfde plaats waar hij in Efeze schrijft, wordt vervuld met de geest. En dan weet je precies hoe het is. Het woord is geest en ons laten vullen met de geest gods, doen we gewoon door ons te vullen met het woord gods. En dat weten we hoe dat moet. Toch? Bijbel lezen, onderzoeken, ons eigen maken, vertrouwen instellen, eruit leven, enzovoort. Dat is het. En naarmate het woord gods in onze harten woont, woont de geest gods in onze harten. En dat is geen hoge geestelijke waarheid, want dit is eigenlijk de waarheid die gewoon gepredikt wordt, als het goed is, als het evangelie gepredikt wordt. Hier is het woord gods, is het aanvaardt, gelooft, ontvang je de Heilige Geest, zo is dat. Niks moeilijks aan. Maar zoals Paulus de dingen verklaart, doet Petrus dat ook. Hij zegt, heilig God, de Heer in uw harten. Dat is nogal mystiek. Maar als het wat concreter wordt, zegt hij gewoon, zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is. Zo heilig je God, de Heer, in je hart. Dat wil zeggen, dat hij en daarmee zijn woord het belangrijkste is in ons leven en dat onze tijd in de eerste plaats aan hem ter beschikking staat. En als we al ergens over zouden spreken, zou het zijn over de hoop die in ons is. Begrijp je me goed? Er staat hier niet, dan zouden we verkondigen de deugden desgenen die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonder. Maar ja, ik kan het wel hoor, als het moet op die toon, mevrouw. Maar kijk, zo staat het er dus niet, hè? Het staat er heel eenvoudig, want het mag dan zo zijn dat de gemeente als zodanig geroepen is om deze deugden te verkondigen, dan wel de uitnemende rijkdom van Gods genade te betonen, of om bekend te maken aan overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Dat komt dus uit Efeze en dus van Paulus. En Peter zegt hier, om te verkondigen de deugden enzovoort, is precies hetzelfde. Het mag dan zijn dat de gemeente als zodanig daartoe geroepen is, maar waar het gaat om ons individueel, moet vastgesteld worden, en dan gebruik ik maar weer de uitspraken van de apostel Paulus, dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot evangelisten, dat zijn ze dus bepaald niet allemaal. Zodat de vraag is, maar die verkondigende functie van de gemeente dan, is dat ook de verkondigende functie van een elk lid van de gemeente? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is, misschien wel, maar het is wel wat hoog gegrepen. Dat is dus niet zo. De gedachte is namelijk dat weliswaar de roeping van het lichaam onder andere daaruit bestaat dat de deugden van God verkondigd zouden worden. Het wil nog niet zeggen dat elk lid van dat lichaam voor zich precies hetzelfde zou doen, want de gedachte is dat juist de verschillende leden van het lichaam een verschillende functie hebben. Daar heeft de apostel het ook over. Petrus hier, maar dat heb ik niet meer gelezen. Hè? Vanaf vers 10 van hoofdstuk 4. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, bedienen, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Daar is dus verschil. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk een priesterlijk volk zijn en daarmee een volk van priesters. En dat van iedere gelovige verwacht mag worden dat hij, wanneer hij, hij of zij, moet je tegenwoordig zeggen, anders kunnen ze dan krijgen een bekeuring. Maar dat van iedere gelovige mag verwacht worden dat hij of zij rekenschap aflegt, verantwoording geeft van de hoop die in hem is. En wel aan een ieder. Wanneer daar de gelegenheid voor is dus. En om dat nou verkondigend te noemen, dat doet de Bijbel ook niet, dus waarom zou ik het doen? Maar het is wel verantwoording afleggen. Dat wil zeggen, er is gelegenheid genoeg waarbij wij de kans krijgen om te spreken over wat ons beweegt. Wat ons voor ons levens bepalend is. Hoe onze wereldbeschouwing, onze levensbeschouwing eruit ziet, of wat het me wezen mag. En dan zouden wij er niet omheen draaien, maar gewoon verantwoording afleggen aan ieder die daarom vraagt. En gewoon vertellen hoe het zit. En dan staat er, met zachtmoedigheid en vrezen. Dat wil zeggen, niet op een belerende manier, zeker niet op een heersende of arrogante manier, maar op een dienende manier. Dat staat er, hè? Met zachtmoedigheid en vrezen. En zoiets heeft niks te maken met het geweld waarmee soms het evangelie of wat er voor door moet gaan gepredikt wordt. Als Gods mitrailleur, weet je wel, het groot geweld. En heersend en macht uitoefenend. Dat is niet de bedoeling in elk geval. En zeker niet de bedoeling voor alle gelovigen. Want tot alle gelovigen wordt dit gezegd. En let op dat er niet staat, geef altijd verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afwijst. Zelfs dat staat er niet. Er staat, zijt altijd bereid tot verantwoording. Zodat wij hier niet de beschrijving vinden van hoe het bij gelegenheid zal moeten zijn, als die gelegenheid daar is. Maar wat beschreven wordt is de bereidheid die er moet zijn. En niet alleen als er de gelegenheid er is, de bereidheid moet er ook zijn als de gelegenheid er niet is, uiteraard. Dat heb je toch? Men moet beschikbaar zijn. Dat is trouwens ook de positie van de Oud-Testamentische priester, want het idee is dat het hele huis van Aaron, dat wil zeggen allen die afstanden van Aaron, waren priester. In de praktijk blijkt dat er zoveel priesters waren, dat ze lang, op geen stukken na allemaal, dus lang niet allemaal, dienst konden doen in de tempel. Want velen denken dat een priester iemand is die dienst doet in de tempel. Nou, er waren 24 priesterorden die bij toerbeurt, orden die bij toerbeurt tempeldienst zouden verrichten. En dan nog waren er niet alle leden van de orde daarin betrokken, dan nog werden ze uitgeloot. Dat is de Bijbelse gang van zaken. Dat wil zeggen, de kans is groot dat er priesters waren die hun hele leven nooit hebben dienst gedaan in de tempel. Helemaal, never, nooit. Dat kan. Nou, verder heb ik de statistieken niet bijgehouden, dus ik weet het ook niet. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Een gevolg was dat, een andere kant van de priesterlijke functie was dat de priesters, en zelfs heel de stam van Levi, dat is nog veel meer dan de priesters, dat de priesters geen eigen grondgebied hadden in het land, geen eigen erfenis zal ik maar zeggen, maar dat de priesters verspreid woonden. Om niet te zeggen verstrooid, want dat is het wat het in de praktijk is. Hè? Dat de priesters verspreid woonden onder de stammen van Israël. En daar zo'n beetje, het zij woonden, het zij rondtrokken. Want dat lees je ook in het Oude Testament. Rondtrekkende priester, enzovoort. Omdat ze bereid waren en ze trokken rond om eventueel beschikbaar te zijn waar er hulp nodig was. Een soort wegenwacht, maar dan vroeger. Nee, de wegenwacht vroeger. Die reed toen rond. Dan kon je de wachtenrezen vanzelf langs. Tegenwoordig moet je ze opbellen. Nog even, dan moet je ze uit bed bellen, maar vooruit. Even terzijde. Niks lelijks van de wegenwacht overigens. Maar zoiets. Ze zijn beschikbaar. Maar dan ook. Rondtrekkende priester. Is hier nog wat te doen? Is hier nog wat priesterlijk werk te doen? Enzovoort. Zij waren altijd bereid. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar laat ik het dan goed zeggen. Ik denk dat iemand als Elia inderdaad een priester was. Daar staat niet in de Bijbel overigens hoor. Maar er zijn nogal wat redenen om dat toch aan te nemen. Maar u weet toch hoe dat met Elia was. En zeker met zijn opvolger Elisa. Ze woonden ergens. En mensen wisten hem te vinden. Kwamen aan de deur. Voor de dienst. En dan moesten ze dienst doen. Maar goed, dat is het ongeveer. Het aardige is, maar nou maak ik het even moeilijk. Het aardige is dat die positie van de priesters verstrooid, met opzet zeg ik, verstrooid onder de stammen van Israël, zonder een eigen erfenis in het land, zonder eigen grondgebied, natuurlijk treffend overeenkomt met onze tegenwoordige bedeling, waarin wij als gelovigen weliswaar leven in de wereld verstrooid onder alle volkeren hier en daar en zonder eigen bezit, want onze erfenis ligt in de toekomst. Wij hebben hier geen blijvende stad enzovoorts. En dat is precies de priesterlijke positie van de gemeente. En als ik, om het nog ingewikkelder te maken, want het kan nog ingewikkelder. Eigenlijk is het zelfs een beschrijving van de positie van Efraïm. Of laten we zeggen van de 10 stammen. Maar goed, laat ik maar zeggen Efraïm dan. Want heel de stam van Levi woonde verspreid onder de stammen van Israël. Zoals Efraïm verspreid is geworden onder alle volken. En dat ter beschikking is. Een deel daarvan vervult een priesterlijke functie. En een deel daarvan niet. Zo was het met de stam van Levi. En zo is het met Efraïm in onze dagen. Maar goed, dus een parallel en een zijlijn. Dus ik zal het er verder niet over hebben. Maar wat van ons verwacht mag worden in de eerste plaats, niet dat wij rekenschap geven of verantwoording afleggen van de hoop die in ons is, maar dat wij daartoe bereid zijn. En dat hangt rechtstreeks samen met onze priesterlijke positie uit hoofdstuk 1. Daar zouden we voor beschikbaar zijn. En dat dan de gelegenheden zich zullen voordoen, dat is ook een duidelijke zaak. Maar we zouden het doen met zachtmoedigheid en vrezen. Namelijk in dienstbaarheid. Want hoewel wij als gelovigen het natuurlijk beter weten dan de ongelovigen. Want ongelovigen zijn in de meeste gevallen onwetenden en dus dwalenden. Term uit de Hebreeënbrief, zeker wel. Onwetenden en dwalenden. En dat waren wij vroeger ook. Dus als wij vroeger onwetend en dwalend waren, zijn wij niet meer onwetend en ook niet meer dwalend en weten wij dus de weg. Hetgeen basis genoeg is tot een volstrekt arrogante levenshouding. Hetgeen dan eventueel tot uitdrukking komt in zelfs het verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Maar dat is nou net niet de bedoeling. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat wij uit genade zijn zalig geworden. Uit de genade Gods, God die rijk is in barmhartigheid, die heeft ons wedergeboren, zodat er toch niks is om ons op te beroemen. En voor zover wij niet meer onwetend zijn, is het omdat de Heer zijn woord aan ons gegeven heeft. Sterker nog, omdat de Heer zijn woord aan ons heeft willen bekendmaken. Heb je dat? Dus het is toch een kwestie van genade en van dienstbaarheid. Bovendien, priesters waren geen koningen. In het Oude Testament in elk geval niet. En wij mogen dan priesters zijn, koningen zijn we ook niet. Dat wil zeggen, nog niet. Dat komt wel, is de bedoeling. Maar één ding tegelijk. Eerst de priesterlijke functie en daarna ook de koninklijke. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de Heer Jezus in de eerste plaats, wiens navolgers wij zouden zijn. Nou goed, wanneer het nou zo is dat wij altijd bereid zijn, dan zullen wij ook een goed geweten hebben. Vers 16. Voor God namelijk. Het is net of je Hebreeën leest natuurlijk. Maar goed, Wanneer wij namelijk altijd bereid zijn, dan is dat omdat wij onze lichamen gesteld hebben, Romeinen 12 vers 1, omdat we onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dat betekent precies hetzelfde, dan zijn we bereid. En daar heet het een offer, zodat het ook gaat over de priestelijke functie, net zo goed. Dan zijn we beschikbaar voor de Heer die ons zou gebruiken. En wanneer dat zo is en wanneer we daar trouw aan zijn met zachtmoedigheid en vrezen, dan hebben wij een goed geweten. En niet zozeer voor onszelf, maar tot God, want daar gaat het altijd om. In de Hebreeënbrief ook trouwens. Daar staat in de Hebreeënbrief dat laat ons met vrijmoedigheid naderen of ingaan in het heiligdom of naderen tot de troon der genade, de harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. En als we dus geen kwaad, maar een goed geweten hebben, dan kunnen wij dus tot God naderen. Het gaat er dus om, niet zozeer wat we over onszelf denken, maar het gaat erom hoe wij staan in relatie tot God. Een goed geweten ten opzichte van God. En ik moet erbij zeggen, al zal ik niet proberen het uit te leggen, dat het best kan zijn dat we een goed geweten hebben tot God en toch niet een helemaal goed geweten ten opzichte van elkaar. Dat kan. Per slot, andere mensen zijn lang niet zo genadig als God is. En dus kan het dat we tegenover God een volkomen rein geweten hebben en tegenover anderen dan toch weer niet helemaal. Als je het niet begrijpt, dan komt dat hopelijk nog eens. Of misschien moet ik zeggen, hopelijk nooit. Hangt er maar vanaf, hè. Maar ik ga er ook niet verder op in. Hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. Als mensen kwaad van je spreken, dan heeft dat dikwijls tot gevolg, misschien wel noodzakelijk, maar heeft het dikwijls tot gevolg dat wij een kwaad geweten krijgen. Als mensen kwaad over ons spreken, krijgen wij een kwaad geweten. Want wat hebben wij hen misdaan? Is er iets wat we verkeerd gedaan hebben? Hadden we het anders moeten doen? En het belemmert ons dan, denk ik. Niettemin, wanneer we trouw zijn aan de Heer en hem willen dienen, of dat onze eerste doelstelling is in overeenstemming met vers 15, dan mag het zo zijn, dan kan het weliswaar zo zijn dat er zijn die kwalijk van ons spreken, maar niettemin zal dat onze relatie met God niet in gevaar brengen of beïnvloeden. Staat hier. Hebt een goed geweten op dat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. Let op hoe het samenhangt. Hebt een goed geweten op dat in hetgeen zij kwalijk van u spreken. Het kan naast elkaar bestaan. Als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want dat kwaadspreken heeft dikwijls van doen met onze goede wandel in Christus. Het punt is namelijk onze goede wandel in Christus. Een wandel is niet naar de beginselen van de mens. En zeker niet overeenkomt met wereldse beginselen, wereldse wijsheid. Of gewoon, komt gewoon niet overeen met de wet. En ook niet met een wet. Want onze goede wandel in Christus heeft van alles van doen met de boom des levens. Terwijl een goede wandel naar de normen van de wereld alles van doen heeft met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat verdraagt elkaar niet. U weet wel, als je aan een gemiddelde christen vertelt dat je uit genade leeft en dat alle dingen zijn geoorloofd, zegt men dat is maar makkelijk en dat gaat zomaar niet enzovoorts. Wat moeten de mensen daar wel van denken? Wat zullen de mensen daar wel van zeggen? Ze zullen daar kwaad over spreken. Precies. Begrijp je wel hoe dat wringt? Toch, het staat hier gewoon. Hebt een goed geweten tot God, uiteraard, op grond van vers 15, altijd bereid in alle nederigheid overigens, vanzelfsprekend, zachtmoedigheid en vrezen, om verantwoording af te leggen van de hoop die in is. Toekomstverwachting, gebaseerd op leven uit geloof enzovoort. En als dan kwalijk van ons gesproken wordt, wel dat zal gebeuren. Wordt als vanzelfsprekend hier naar voren gebracht. Hè? Opdat zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus. Niet die uw goede wandel. Uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende leidt Nou ja, indien het de wil van God wil, het is ook geen automatisme. Maar het is beter dat gij weldoende leidt, of het is beter dat gij leidt terwijl gij goed doet, dan terwijl gij kwaad doet. En dat thema heeft de apostel al min of meer besproken in hoofdstuk 2, vers 19, 20 en 21 feitelijk. Waar staat, want dat is genade indien iemand om het geweten voor God. Daar ging het immers om, het goede geweten. Indien iemand om het geweten voor God zwarigheid, lasten dus, verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt. Wel, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die immers ten onrechte leed. Die leed terwijl hij goed deed. Dat is toch duidelijk? Maar waar wij in dezelfde situatie terechtkomen, is de gedachte van Petrus, maar ook die van Paulus, en van Jacobus trouwens ook, dat wij dan op hetzelfde punt uit zullen komen, namelijk verhoogd de rechterhand Gods, tot zonen gesteld en een erfenis ontvangen. Want God zal recht doen in de toekomst. En waar ons leven hier zoveel onrecht met zich meebrengt, waar ons onrecht gedaan wordt, zullen wij recht ontvangen in de toekomst. En dat is niet verkeerd natuurlijk. Het staat hier ook, de Heer Jezus als voorbeeld, die zijn leven lang leed ten onrechte, en het leidde zelfs tot zijn kruisdood. En het staat hier ook, hè? Er staat van hem in vers 22 van hoofdstuk 2, die geen zonde gedaan heeft. Namelijk, er is geen bedrog in zijn mond gevonden, want daar gaat het over. Hij is trouw gebleven aan het woord Gods. En zijn lippen bewaarden dus inderdaad het woord Gods. En zijn hart uiteraard ook. Die als hij gescholden werd, niet wederschold, als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan degene die rechtvaardiglijk oordeelt. Hij liet het recht over aan God. Ik zeg het zo vaak, het gaat er niet om. Het gaat niet om ons recht. Een van de dingen die wij af moeten leren is ons eigen recht zoeken. Ik heb het vaak moeten horen. Nee, van jongs af aan. Het heeft heel lang geduurd voordat ik het begrepen heb. Laat ik zo zeggen, ze zijn bij mij al jong begonnen om dat te leren. Je moet niet je eigen recht zoeken. En ik heb het nooit kunnen begrijpen. Want als je een beetje sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebt, dan krijg je daar grote problemen mee. Toch? En je meent nog dat je rechtvaardigheidsgevoel bijbels grond heeft. En het is nog waar ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat het rechtvaardigheidsgevoel, je rechtvaardigheidsbeginselen ook op jezelf zouden moeten toegepassen. Zodat je de rechter aan kunt ontlenen. Brengt plichten met zich mee, maar geen rechten. Want je kunt een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Het maakt je nog niet tot rechter. Dat is wat ik tegen juryrechtspraak heb. Kunnen rechtvaardigheidsgevoel hebben, maak je niet tot recht. Er is maar één rechter, dat is God, die zal recht doen. En dan valt nog te bezien of onze beginselen van rechtvaardigheid overeenkwamen met de zijne. Maar dat zien we straks wel. En daar leven wij uit. Dat deed de Heer Jezus namelijk ook. Die het overgaf staten, maar gaf het over aan degene die rechtvaardiglijk oordeelt. En van hem staat dan meteen in vers 24, nog steeds van hoofdstuk 2. Die zelf, hij zelf, inderdaad mijn hoofdletter, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Was dat dan rechtvaardig? Ik ken mensen die hebben zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel dat ze zeggen, ik vind onrechtvaardig dat iemand anders de straf van mijn zonde zal dragen. En ze weigeren om een net woord te gebruiken. Ze weigeren om te komen tot geloof in de Heer Jezus. En te komen tot aanvaarding van zijn verzoeningswerk. Ze zeggen, dat is onrechtvaardig. Naar hun normen.
Ja.
Ja, wat moet je daar aan doen? Er zit een kern van waarheid in natuurlijk, maar het punt is gewoon dat God zoveel uitmaakt wat rechtvaardig is en wat niet. En onze beginselen zouden aan de zijne onderworpen worden. En voor God is het voldoende, wat zijn rechtvaardigheid betreft, is het voldoende dat eenmaal ooit een keer recht gedaan zal worden en de balans weer in evenwicht gebracht zal worden. Dat hoeft niet noodzakelijk elke dag van ons leven. Dat is nergens voor nodig. Het gaat maar om het eind van de rit, om het dan maar populair te zeggen. En zo is het met de Heer Jezus ook. De weg ging steeds verder naar beneden, Filippenzen 2. De weg ging steeds verder naar beneden en dat had eigenlijk niet gemoeten, want de weg moest omhoog. Maar ja, de weg ging eerst naar heel erg naar beneden, zo ver mogelijk, en daarna ging hij alsnog omhoog. En zo kwam hij waar hij wezen zou. En wat van tevoren bepaald was. En als dat voor hem geldt, dan geldt het toch zeker voor ons. Als hij die de hoogste was, Filippenzen 2 nog steeds, hè? Als hij die aan de rechterhand Gods, hij die, nee zo staat het niet, hij die goden even gelijk was enzovoorts, uitermate vernederd moest worden om vervolgens uitermate verhoogd te worden, wat dan voor ons? Nou, Petrus zegt, we zouden zijn voetstappen navolgen. Voetstappen van hem die als hij gescholden werd niet wederschold. Als hij leed niet dreigde. Maar hij gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt, want gij waart als dwalende schapen, maar zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit lijden ten onrechte, de Bijbel schaadt er daar toch onder, op een of andere manier, dat dit lijden ten onrechte van de Heer Jezus Christus toch heel wat goeds, en dat is een understatement, maar toch heel wat goeds teweeg heeft gebracht. Het wordt uitgebreider beschreven in Hebreeën. En misschien zelfs nog wel uitgebreider in de psalmen. Maar daar ga ik het nou ook verder niet over hebben. Het gaat maar om het beginsel. En wat Petrus zegt, heel deze brief door, is dat wij eenzelfde dienende, nederige, zachtmoedige positie zouden innemen. Om inderdaad ook deel te hebben aan deze erfenis van de Heer Jezus Christus. Daartoe zijn wij namelijk geroepen. En dat is dus wat we weer tegenkomen in 3 vers 17. Want het is beter dat gij weldoende leidt dan kwaaddoende. En dan kun je zeggen dat is onrechtvaardig als iemand wel doet en dan toch op grond daarvan leidt. Dan zeg ik, nou ja, misschien is dat zo. Maar het recht zal toch heus zijn loop hebben. En aangezien we eeuwig leven hebben, hebben wij de langste adem. En lachen wij het laatst. En dus het best. Ja, dat is niet anders. Het is beter indien gij weldoende leidt dan kwaaddoende. Want Christus, vers 18, heeft ook eens voor de zonden geleden. Gewoon de herhaling van wat in hoofdstuk 2 stond. Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat heeft hij gedaan opdat hij ons tot God zou brengen. En wat stond er in hoofdstuk 2, vers 24? Opdat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. En der gerechtigheid leven wil zeggen leven en in dat leven de gerechtigheid dienen. Het is gewoon dezelfde waarheid als uit Romeinen 6. Namelijk dat we onze lichamen zouden stellen, onze leden zouden stellen tot wapenen. Gereedschappen der gerechtigheid. Niet langer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Dit heet dus ook dat wij tot God gebracht zouden worden. Leg ze maar naast elkaar hier. Hè, 2 vers 24 en 3 vers 18. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Is de samenvatting eigenlijk van heel Romeinen 6. En in 3 vers 18 hier staat. Opdat hij ons tot God zou brengen. En als je daar de Hebreeënbrief nog naast legt, dan krijg je opdat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade en ons daar als priesters ter beschikking zouden stellen van de hoge priester en zo God zouden dienen. En daarmee is het verhaal weer rond. Volstrekt dezelfde waarheid. En even er tussendoor, hoezo verschil tussen Paulus en Petrus? Volstrekt hetzelfde. Opdat hij ons tot God zou brengen. En dan nog een keer, 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. En dan laat hij de tussenzinnen weg. En dan ga ik verder met, die wel is gedood in het vlees. Want het was het lijden des doods wat over hem komen zou. Hebreeën 2. Hij heeft dus geleden tot de dood erop volgde. Dus hij heeft eenmaal geleden. Hij is wel gedood in het vlees. En Hebreeën 2 zegt, hij werd vlees. Opdat hij zou kunnen sterven. Hij werd vlees vanwege het lijden des doods. Opdat hij, door de genade Gods voor allen, de dood smaken zou. Maar u weet toch hoe Hebreeën 2 afloopt? Aan het eind van Hebreeën 2 staat dat hij mens werd, weliswaar om te kunnen sterven, en om te sterven, het gebeurde ook, en om ons te verlossen van de dood en van de zonde enzovoorts. Maar er staat uiteindelijk opdat hij, en dat is het einde van het verhaal, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Waarom leed hij? Waarom ging hij die weg van vernedering en lijden enzovoorts? Waarom ging hij die dienende weg? Opdat hij vervolgens als de opgewekte het hoofd van dienst zou worden. De hoge priester namelijk. In een dienende functie. Aan de ene kant dienend degene die hem gesteld heeft. Dan ben ik inmiddels in Hebreeën 3. Aan de andere kant, in opdracht van degene die hem gesteld heeft, dient hij de gemeente, ons dus. En hij heeft een dienende functie. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat is wel waar het over gaat, daar in Hebreeën, maar ook in deze schriftgedeelte. Goed, hij werd dus vlees, is de gedachte, en ik hoop dat u die hoofdstukken zo kunt oproepen en herinnering kunt hebben. Hij werd dus vlees, opdat hij zou kunnen sterven. Dus staat er, die wel is gedood in het vlees. En hij leed ten onrechte tot in de dood. Maar die levend gemaakt is door de geest. En geest gewoon in tegenstelling tot vlees. Dat wil zeggen, het vlees had tot gevolg inderdaad dat hij kon sterven. En dat hij ook inderdaad stierf. Maar niettemin is hij levend gemaakt. Door de geest. Hadden kunnen staan door God zelf. Dat doet nou verder niks te zaken. Het gaat nou eerst alleen even om. Hij stierf weliswaar, maar God heeft hem opgewekt. Of zoals in Filippenzen 2 staat. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En dat moet ook. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Of gewoon ook daarom. Dat wil zeggen, vanwege het een het andere, de uiterste verhoging van de Heer Jezus Christus werd veroorzaakt, min of meer, door zijn uiterste vernedering. Dat wil zeggen, uiterste vernedering leidde tot uiterste verhoging. En hier zegt Petrus, hij is weliswaar gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En het vervolg daarop is niet in vers 19, maar in vers 22. Want vers 19, 20 en 21 zijn een hele lange tussenzin, waarbij de apostel met een wijde boog weer bij het onderwerp terugkomt. In de laatste uitdrukking namelijk van vers 21. Namelijk de opstanding van Jezus Christus. Heb je dat? Heel lang verhaal. Opstanding van Jezus Christus. En dan is hij terug bij waar hij was. Namelijk levend gemaakt door de geest. En dan volgt vers 22. Welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanen gemaakt zijnde. En nadat we eerst Paulinische brieven gelezen hebben, hebben we hier helemaal geen probleem mee. Want daar lezen we immers dat hij vernederd werd en uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. of zoals de Efezebrief het zegt, God heeft hem opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle engelen, boven de overheden, machten, tronen, heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, enzovoort. En in het voorbijgaan zeg ik dan maar weer, dat nou eenmaal Psalm 110... vers 1, vers over, zit aan mijn rechterhand, enzovoort. Dat het meest geciteerde tekst is uit het Oude Testament in het Nieuwe. Het is het centrale thema. En als wij dus die Paulinische brieven kennen, en wij lezen hier... Paulinische, terwijl ik het zeg, zit ik ineens met mijn gedachten in Romeinen 8. Hè. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Zelfde verhaal. En als ik zo mijn gedachten erop blijf concentreren, dan komen er vanzelf nog allerlei anderen naar boven. Hè? Christus die is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Veel meer zullen, Romeinen 5, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Begrijpt u? Nou, hier hetzelfde. En hier lezen we, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijn. Want kijk dan, wat ik nou demonstreer is gewoon dat wij nou, ook als niemand het zegt, zouden wij toch even het spoor bij zijn. Wat zegt Petrus nu allemaal? Want wij zoeken gewoon, of laat ik het anders zeggen, wij wachten gewoon op een uitspraak met betrekking tot de tegenwoordige positie van Christus. Namelijk, hij is wel gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En nou willen we lezen dat hij zit aan de rechterhand Gods. Nou, dat kan ook, maar dat is pas vers 22, want daar gaat het verhaal verder. En de rest is dus een tussenzin. Heb je dat? Gewoon buiten beschouwing laten. En dat is precies het deel wat meestal de meeste aandacht krijgt, maar je moet het gewoon overslaan. Even. Want het is een zijlijn. Het zou er tussen haakjes moeten staan. Wordt vervelend, want in vers 20 staat weer wat tussen haakjes. Dus dan worden het accolades en haakjes en hoe het allemaal heet. Maar wordt het wiskunde. Maar laat maar zitten. Maar het moet duidelijk zijn dat je vanuit vers 19 in vers 22 verder leest. Nee, vanuit vers 18. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, machten en krachten, overheden, machten, tronen, heerschappijen, wat er maar wezen mag, uit Efeze. Hem onderdanig gemaakt zijn. Of gewoon Filippenzen, naam boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen, dergene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En als ik dus vers 19 tot en met 21 oversla, dan wordt u geacht niks te missen. Het is dat u een Bijbel voor u hebt, maar als ik het gewoon niet gelezen had, had u niks gemerkt dat er wat uit weg is. Nou. Als ik nou theoloog was, zou ik nou vertellen waarschijnlijk dat die versen later ingevoegd zijn door de een of andere redacteur die een leuk verhaal bedacht had. Want zo ontstaan die theorieën, dat weet u toch, hè? Ingevoegd. Nee, niks ingevoegd, het is gewoon dezelfde gedachte, maar even een zijlijn. En wij zouden dat tussen haakjes zetten, of in een kanttekening, of in een voetnoot. En hier gaat het gewoon in de tekst mee. Er is niks moeilijks aan, hoor. En ik lees ook gewoon zo verder. Ik sla het gewoon over. Hoofdstuk 4, vers 1. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, en dat wijst toch duidelijk terug naar vers 18. En dat is dan twee versen eerder. Dus, hè? Als ik die andere drie overslaat. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten. Diezelfde gedachten zouden onze wapens of ons gereedschap zijn. Welke gedachten? Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. De tijd die over is in het vlees te leven. Het punt is namelijk dat op het moment dat wij vaststellen dat wij wellicht lijden ten onrechte, of dat wellicht onze goede naam gelasterd wordt, verondersteld eigenlijk dat we die hadden en dat staat nog te bezien, Maar dat even terzijde. Vat het nou alsjeblieft niet verkeerd op. Maar de gedachte is, want als wij vaststellen of de indruk of de ervaring hebben dat wij lijden ten onrechte en dat men ons zwarigheid oplegt ten onrechte, of hoe het maar heten mag, dan zegt de apostel, dan is er niks verkeerd. En dat is een heel sterk wapen, heel sterk gereedschap. Die gedachten, die zou je moeten koesteren, dat het zo is, namelijk, het is zo, want dan zit het wel goed. Je hebt pas reden om je zorgen te maken als je hier op aarde het idee hebt dat je altijd je recht krijgt. En dat de mensen je waarderen zoals je bent, enzovoort. Dan wordt het link. In elk geval, dat overkwam de Heer Jezus nooit. En als wij zijn navolgers zouden zijn en het overkomt ons wel, dan hebben we ernstige redenen om ons zorgen te maken. Dat meen ik. Ja, ik niet. Het staat hier toch gewoon. Het staat toch gewoon. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Christus voor ons. Rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Leidende ten onrechte. Wel, als dat dan zo is, en hij is ons voorbeeld, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Welke gedachte? Wel, de gedachte dat wie in het vlees lijdt of geleden heeft op dezezelfde manier, die heeft opgehouden van de zonde. Hoezo opgehouden van de zonde? Zonder zo iemand niet dan? Nee, die heeft opgehouden van de zonde in die zin dat hij nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen leeft, maar naar de wil van God. Want als men naar de wil van God leeft, zal dat lijden, ten onrechte overigens, met zich meebrengen. Dan zal onze goede naam gelasterd worden. Dan accepteert de wereld ons niet, en als men kans krijgt, zal men ons vervolgen, verdrukken, aan de kant schuiven, passeren, of wat er maar wezen mag. En dat is nog het meest nette, want je liep vroeger het risico dat je op de brandstapel kwam, of aan de galg, of dat je kop eraf ging, of weet je veel. Hoe zeg je zoiets nou? Jij kan het wel deftiger zeggen, maar dan duurt het zo lang. Maar dat is de gang van zaken. Dus Peter zegt, dat moet je positief interpreteren. Voel me net die televisiedominee van vanmorgen. Ik weet niet op welke zender dat was. U weet wel, die Pasen. Met die witte haren. Hè? Positief denken. Zelfrespect enzovoort. Denk, ik kan zo met de antichrist. Dat dacht ik. Alleen toen kwam toch nog het evangelie. Aan het eind van het verhaal. Hè? Gelukkig dat ik niet weet hoe je heet. Hoef ik het ook niet geheim te houden. Hè? Ik vond het een prachtige... Nee, prachtige, een bijzondere combinatie van antichrist en Christus. Heel moeilijk om het uit elkaar te houden. Maar vooruit, laat maar zitten. Maar niettemin, het is wel zo, wij zouden dit soort zaken, die in zichzelf ongetwijfeld en een menselijke norm negatief zijn en ook zo ervaren worden, lijden dus, zouden wij positief interpreteren. Er wordt zelfs gezegd dat we dat als genade zouden beschouwen. Peter zegt het hier. Paulus zegt het gewoon net zo in Filippenzen. U is uit genade gegeven. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En de hele Filippenzen brief behandelt precies hetzelfde thema, hoor. Die van dienstbaarheid, nederigheid, om straks met hem verheerlijk te worden. Met Christus als voorbeeld. Precies zo. Nou goed. Maar dit is dus een positieve gedachte, om zo te zeggen. Dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Hoezo? Wel om nu niet meer de zonde te dienen, Romeinen 6, maar om de gerechtigheid te dienen. Waarbij we onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En je zou zweren dat Petrus eerst Romeinen 6 gelezen heeft, want die gebruikt zelfs precies dezelfde uitdrukkingen. Soms in een ander verband, maar zelfs wapenen en zo, weet u wel. Hij gebruikt het woord anders, maar het ligt bij hem bovenop in zijn vocabulaire. Dan denk ik, nou, dat kon wel eens wezen dat hij Romeinen 6 eerst gelezen heeft. Maar goed, het is dezelfde waarheid. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden. Let op niet, er staat niet dat men dat moet doen, niet meer naar de begeerlijkheden der mensen leven, maar naar de wil van God. Daar staat gewoon dat als je deze dingen vaststelt, dat je wel een goed geweten hebt tot God, maar dat het niet in kwalijk van u gesproken wordt als van kwaaddoeners enzovoort. Dat geen leidt ten onrechte. Als je dat zou kunnen vaststellen, dat hoeft niet, maar als je dat zou kunnen vaststellen, is daar niks verkeerds mee. Integendeel, dat is de garantie dat je op de goede weg zit. Tenzij dat je jezelf wat wijs maakt, maar goed. Als je jezelf wilt beliegen, ja, dat moet je dan zelf maar weten. Het is heel onverstandig om dat te doen. Want meestal kun je het zelf doorzien ook, dus het wordt gevaarlijk, altijd. Maar laat maar zitten. Maar dat staat er, hè. Wapent u met deze gedachte. Namelijk, dat wie in het vlees geleden heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees te leven. Dat is wat we zouden doen, de tijd die over is in het vlees, leven naar de wil van God. En ik bedoel niet een paar maanden nog, ik bedoel gewoon de rest van ons leven, al zou dat nog 300 jaar zijn. Die kans is natuurlijk niet zo groot, maar begrijp u? Nou, vanuit de dagen van Petrus nog 1900 jaar. Ik bedoel, het gaat er gewoon om dat wij die kinderen God zijn, inderdaad navolgers van Christus zouden zijn en dus in het vlees leven, maar daarmee daar in het vlees wel degelijk de wil van God zouden volbrengen. En indien het de wil van God wil, 3 vers 17 weer, dan zouden wij lijden als kwaaddoeners. Wellicht. Maar niettemin, wij zouden hem dienen, want hij zelf zou recht voortbrengen aan het eind. Want wanneer wij hem dienen, zullen wij van hem loon en erfenis ontvangen in de toekomst. Dan laten we het eerst bij ten einde te pauzeren. Wij waren bij vers 2 en 3 van 1 Peter 4. Waarbij vers 2 inderdaad niet als opdracht beschreven staat van doe dit. Maar waarbij vastgesteld wordt dat het kennelijk zo is. Als namelijk het voorgaande op ons van toepassing is, dan is dat omdat vers 2 van hoofdstuk 4 op ons van toepassing is. Zo behoort het dus min of meer te zijn. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak, maar let op de vorm waarin het staat. Het wordt andersom gezegd. Er wordt vastgesteld dat het kennelijk zo is. Dat waar wij goddoende of weldoende lijden, ik heb altijd wat moeite omdat het zo'n zware uitdrukking is, maar waar dat zo is, dan zouden wij onze steun aan die gedachte ontleenden, want dan is kennelijk op ons deze gedachte van toepassing van vers 2, dat wij niet wandelen naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. En wij zouden dat ook doen. De tijd die over is in het vlees. En zoals gezegd, dat duidt niet zozeer op de wederkomst van Christus, die nabij is, maar het duidt uiteraard gewoon op de rest van ons leven. En daarna komt de apostel bij de gedachte die wij ook terugvinden in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, waar het weliswaar gaat over de opname van de gemeente, en dat is hier niet het geval, maar het gaat om de eenvoudige gedachte dat sinds de prediking van het evangelie en sinds de opstanding van Christus er weliswaar vele mensen tot geloof gekomen zijn, aan wie een heerlijke toekomst beloofd is, maar helaas, sommige daarvan zijn inmiddels desalniettemin overleden. Hebben we die? Toen zei Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, die zei, nou, je moet dan wel weten, ik wil niet dat u onbekend is, dubbele punt, enzovoort, hè. Ik wil niet dat gij onwetend zijt omtrent degene die ontslapen zijn, enzovoort. Want, zegt hij, wij die levend overblijven, nou ja, op dat moment waren ze levend overgebleven. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen geenszins voorkomen degene die ontslapen zijn. Zodat wij niet de gedachte zouden hebben, een gedachte die weliswaar niet ontleend is aan het christendom, maar wel gewoon aan de Bijbel, de gedachte namelijk dat het wel leuk is als dat koninkrijk en die heerlijkheid van Christus komt. Maar dat het dan jammer is voor degenen die voor die tijd zijn overleden, want die zullen daar geen deel aan hebben. En dat is een Bijbelse gedachte, want hoezeer er ook aan gesleuteld wordt, hoezeer er ook aan getrokken wordt, mensen als, ik noem maar Abraham, David, ik bedoel gewoon de oud-testamentische gelovigen, die zijn gestorven de belofte niet verkregen hebbende. Deze allen, Hebreeën 11, zijn in het geloof weliswaar gestorven, maar hebben de belofte niet verkregen. Nou wel, begrijp me goed, aan hen zijn de beloften gedaan, dat staat er ook. Maar de vervulling van de belofte hebben ze niet meegemaakt tijdens hun leven. Zij zijn gestorven. En de volgende gedachte is dat als straks het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden, hebben zij daar geen deel aan, want zij zijn gestorven en dat is ook zo. Want als ze zullen opstaan, heb ik nagevraagd bij Maria en bij haar zus trouwens ook. En die zei, ja, hij zal opstaan, Lazarus, ze zal opstaan ten jongste dagen, dat weet ik. Dat is de normale gang van zaken. En de Heer Jezus zei ook, ik zal die mensen niet verliezen, ik zal hen opwekken ten uiterste dagen, de jongste dag. Maar als de 1000 jaren beginnen dus, en Christus zijn heerschappij op de troon van David over de aarde zal vestigen, dat is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag dus, dan betekent dat niet de opstanding van de oud-testamentische gelovigen of wat dan ook. En wat Paulus nu zegt is, in 1 Thessalonicenzen 4, wij die levend overblijven, zijn toch niet meer bevoorrecht dan degenen die ontslapen zijn. En hij duidt daar niet op oud-testamentische gelovigen, maar op nieuw-testamentische gelovigen. Leden van de gemeente dus. Gelovigen van sinds de opstanding van Christus. Wij zullen hen niet voorkomen, want zij zullen opgewekt worden. Eerst, zij worden opgewekt. En wij die levend overblijven, zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht enzovoorts. Veranderd worden. En roep maar even, mag. Op de details daarvan ga ik nou ook niet in. Want dat voert me te ver van het onderwerp af. Maar het gaat maar om het eenvoudige idee dat men dacht wellicht dat wij die levend overblijven dus deel zullen hebben de heerlijkheid van Christus. En dat in tegenstelling tot degenen die voor die tijd zijn overleden. De apostel Paulus zegt dat is niet zo, want diegenen die zijn overleden, ontslapen zijn of hoe het maar heet mag, zullen opgewekt worden. En Petrus hier in 1 Petrus 4, om eens wat te rijmen, zegt precies hetzelfde. Maar dan ook precies hetzelfde. Want, zegt hij, hij zegt, vers 3 van hoofdstuk 4, het is ons genoeg, voor ons volstaat het, en dat is commentaar op vers 2 nog, want, hè, het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in, dan heb ik altijd medelijden met Petrus, dat hij niet zo goed in staat is om zoveel ontuchtigheden, zal ik dan maar zeggen, op te sommen. Paulus kon daar meer van. Zodat ik vrees voor het verleden van de apostel Paulus, maar vooruit. Want Petrus komt niet verder dan drankmisbruik. Lees maar na. Lees maar na. Ontuchtigheden wil zeggen gebrek aan discipline. Niet kunnen zeggen van, dat was het dan, hè? Twee pilsjes is genoeg. Als buckler is tenminste. Ja, maar, laat maar zitten. Ontuchtigheden. En dan begeerlijkheden. Wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen. Dat is 3 keer hetzelfde, toch? En gruwelijke afgoderijen is ook hetzelfde, want dat is offer aan Bacchus. Naar ik aanneem. Nou goed. Dus hij komt niet zo ver. Paulus die heeft een hele waslijst in Romeinen 1. Maar laat maar zitten. En dan zegt hij, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet meeloopt in dezezelfde uitgieting, zie je wel, uitgieting der overdadigheid. En de overdadigheid is ook ontuchtigheid, namelijk dat is ongedisciplineerdheid. Dat is wat ontuchtigheid is. Nou goed. Dat wil zeggen, als je met hen niet meedoet in deze dingen, dan zullen zij zich van u afkeren. Ze zullen zich vreemd houden. Dat wil zeggen, dat is leuk hoor. We kunnen gewoon met ze omgaan. We doen alleen niet met ze mee. En dan verdwijnen zij vanzelf. Zodat je maar weer ziet dat niet wij ons hoeven af te zonderen. Dat doen zij wel. Heb je dat? Goed, dat hebben we ook weer gehad. Maar dan staat er van hen, van die heidenen, de welke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden. Let op dat dat voorop staat, de levenden. Natuurlijk komt hij om de levenden te oordelen, namelijk in zijn wederkomst, wanneer hij zijn koninkrijk over de levenden zal vestigen. U weet wel, wanneer het oordeel komt over de volkeren. Matthäus 25. Wanneer de schapen van de bokken gescheiden worden. Of Matthäus 24. Zoals in de dagen van Noach. Goddelozen worden weggedaan enzovoort. En de gelovigen blijven waar ze waren. En gaan daarmee het koninkrijk binnen wat op aarde zal komen. Hij zal komen om de levenden te oordelen. Hij zal de volkeren oordelen. Hoeveel schriftplaatsen wil hij hebben? Uit het Oude Testament. Vele, uiteraard. Hè? Maar, zegt Peter, hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Met andere woorden, we kwamen net van via Paulus kwamen langs de goede kant binnen. Via Petrus komen we langs de verkeerde kant binnen. Paulus zegt, langs de goede kant, hij zegt, de gelovigen die ontslapen zijn, ze zullen opgewekt worden. En delen in de heerlijkheid van Christus, in zijn wederkomst, want Christus zal verschijnen, hij zal nederdalen, maar de ontslapenen zullen eerst opstaan, voordat hij zal nederdalen. En daarna zullen wij, die levend overblijven, tezamen met degenen die inmiddels opgestaan zijn, de Heer tegemoet gaan om met hem, met de Heer, neder te dalen in heerlijkheid. De korte verklaring van 1 Thessalonicenzen 4. Ik heb nog nooit zo kort gedaan. Maar dit is wat het is. Wij zullen in zijn heerlijkheid delen. En ook degenen die ontslapen zijn inmiddels. Heb je dat? Nou, Petrus komt van de andere kant binnen en hij zegt, er zijn wel mensen die er inmiddels tussen uitgeknepen zijn, gestorven zijn, ongelovigen, maar die moeten niet denken dat ze aan het oordeel ontkomen. Heb je dat? We hadden het net over gelovigen. Wel, wij zouden niet denken dat zij de heerlijkheid die beloofd is mis zullen lopen. Maar dat is net zo goed het oordeel. Dat is dan voor de rechterstoel van Christus bedoel ik dan, hè? Maar Petrus komt langs de andere kant en zegt, ja, degenen die gestorven zijn, maar ze moeten niet denken dat ze aan het oordeel zullen ontkomen. Want het mag dan zijn, zo zijn dat de Messias komt en de levenden zal oordelen. Hij zal ook de doden oordelen en zelfs in die volgorde. Heb je dat ook nog? Want de levenden zal hij oordelen bij zijn wederkomst en de doden zal hij pas oordelen op de jongste dag. Maar niettemin zal beide doen. Dit verschil trouwens tussen zijn komst voor de 1000 jaren en de gebeurtenissen van de jongste dag wordt door Petrus helemaal niet gemaakt zelfs. Zelfs in 2 Petrus niet. Want in 2 Petrus verbindt hij de opname van de gemeente en het einde van de 70ste week en de jongste dag. Kortom, de dag des Heren en de dag Gods en de dag van Christus. Verbindt hij allemaal met elkaar en noemt ze in één adem. Omdat het niet gaat om de tijdstippen precies en om de chronologie of om de geschiedenis, maar om het feit als zodanig, de Heer zal recht doen. Over de levenden, maar net zo goed over de doden. Dat is wat hier gezegd wordt. En het wordt bevestigd in dat vers wat ook al in overgeslagen wordt, vers 6. Er staat dus, de welke, die heidenen, die zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen, de levenden, maar ook de doden. En dan, want daartoe, voor dat doel, is ook aan diezelfde doden het evangelie verkondigd geworden, maar uiteraard toen zij nog leefden. En dat staat er ook achter. Natuurlijk, ik zeg het met nadruk omdat dikwijls gedacht wordt dat de Heer Jezus in het dodenrijk het evangelie gepredikt zou hebben aan de doden. Dat is een beetje moeilijk, want er was nog geen evangelie. Het evangelie berust niet op de dood van de Heer Jezus, maar op zijn opstanding. Dus voor zijn opstanding kon hij moeilijk het evangelie prediken aan de doden. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Ik ga er nou maar niet op in, maar ik heb soms het idee dat de woorden die volgens Jesaja 14 gesproken zullen worden in het dodenrijk, wanneer daar de duivel in terechtkomt, dat diezelfde woorden vermoedelijk ook gesproken zijn in het dodenrijk toen de Heer Jezus daarin terechtkwam. Zo, bent u hier ook? Wat is er nou terechtgekomen van... Waar blijf je nou met je heerlijkheid? Zoiets. En ik heb er sterke argumenten voor, want de gebeden van de Heer die we vinden in de psalmen vanuit het dodenrijk wijzen die kant op. Namelijk dat de Heer niet alleen gescholden werd, om zo te zeggen, tijdens zijn leven, maar dat hij ook gescholden werd tijdens zijn dood, in het dodenrijk namelijk. Maar goed, we hebben hier in de tijd uitgebreid dit soort psalmen gelezen, dus u zoekt ze nog maar eens na. Hè? Naar aanleiding van Jona was dat. Heel uitgebreid om stilstaan. Nou goed. Maar dat is geen prediking van het evangelie. Bovendien, wat voor zin heeft het evangelie te prediken aan de doden? Men zal de Heer dienen en geloven terwijl men nog is, voordat men sterft. Alles wat adem heeft, zal de Heer loven, niet als de adem weg is. Nou goed, als leven weg is dus. Maar er staat hier ook, staat erbij hoor, er staat... Want voor dat doel is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Toen zij nog leefden, maar zijn degenen die nu dood zijn. Opdat zij wel zouden... Dat is moeilijk hè, dat is verleden toekomende tijd. Wiskundigen kunnen nu koffie gaan drinken, die begrijpen zoiets niet. Hè? Verleden toekomende tijd, die strepen ze tegen elkaar weg. Dan heb je nog niks. Hè? Maar het is wat het is... Dat ze wel zouden geoordeeld worden, dat wil zeggen vanuit hun positie in het verleden, vanaf het moment dat hen het evangelie gepredikt werd, vanuit die positie naar de toekomst toe, zouden zij wel geoordeeld worden naar de mens, zoals met de mens gebeurt, namelijk in het vlees. Nou, welk oordeel is dat? Wat komt er over de andere, wat is de mens gezet? Eenmaal te sterven. Nou, dat is waar het over gaat. Hen is het evangelie gepredikt, opdat zij weliswaar zouden sterven. Want dat is het ene woord waarmee je die hele uitdrukking kunt pakken. Hè? Opdat zij wel zouden sterven, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Maar dat is hetzelfde. Opdat ze, nadat ze het evangelie gehoord hadden, weliswaar zouden sterven. En dat betekent dus dat ze het evangelie gehoord hebben toen ze nog leefden. Maar leven zouden naar God. In de geest. En Paulus gebruikt nou, of Petrus gebruikt nou eenmaal deze termen. Want hij gebruikte ze ook al in verband met Christus in vers 18 van hoofdstuk 3. Gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat heb je. Nou, hij past dezelfde uitdrukkingen nu toe op de mens. Opdat ze wel zouden sterven in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Of in wat eenvoudige termen en in wat meer eigen jargon wellicht, hen is het evangelie gepredikt. Zij zijn weliswaar gestorven, maar als zij niettemin het evangelie geloofd en aanvaard hebben, dan zijn zij weliswaar gestorven... Maar zij zullen behouden zijn, want ze zullen opgewekt worden. Met andere woorden, zij zijn wel gestorven, maar maak je geen zorgen. Ze zullen opgewekt worden. En dan specificeert hij niet verder. Maar Paulus zou zeggen, waar het gaat om de gelovigen van onze bedeling, zullen ze opgewekt worden ter gelegenheid van de zogeheten opname van de gemeente. En wat de andere nieuwtestamentische gelovigen betreft van na de opname van de gemeente, zij zullen opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren. En in het algemeen, oudtestamentische gelovigen, zij zullen opgewekt worden op de jongste dag. Ik had er nou ook niet dieper op in, maar die op de schriftplaats in waarin het dan uiteengezet wordt. Petrus heeft het hier gewoon de algemene gedachte. Hen is het evangelie gepredikt. Ze zouden eeuwig leven hebben. Zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Maar ze zijn gestorven. Nou zegt Petrus, hoezo zijn gestorven? Ze zullen opgewekt worden. Er is niks mis. En Paulus zegt precies hetzelfde. Ze zijn in Christus ontslapen en dus zullen zij eerst opstaan. Hoewel Petrus dan van de andere kant binnenkomt en eerst spreekt over ongelovigen. Hij zegt, ja, maar ze onttrekken zich niet aan het oordeel, want de Heer staat gereed, of bereid, om te oordelen de levenden en de doden. Nou, moeilijker is het niet. En eigenlijk is het zo dat de uitspraak van 1 Petrus 4, vers 6 gelezen moet worden. En eigenlijk die van 1 Petrus 4, vers 5, moet ik zeggen, zou gelezen moeten worden naast die verzen die we overgeslagen hebben in 1 Petrus 3. Vers 19 en 20 namelijk. Want daar bewandelt de apostel een zijweg. Hij zegt namelijk, Christus is gedood in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. En de herhaling van deze uitdrukking in 4 vers 6 wil zeggen dat hij in 4 vers 6 gewoon weer bij de lijn van zijn betoog terugkomt. Want zo doe je dat. Of zo deden de klassieken dat, hè. Maar goed. Maar hij zegt, dan is levend gemaakt door de geest. En dan gaat hij verder op het begrip geest. Vers 19 van 1 Petrus 3. In de welke hij ook, dat wil zeggen in de geest. Of gewoon nog korter, geestelijk. Dat wil zeggen, wat nu volgt zou je niet letterlijk moeten interpreteren, maar geestelijk. In de geest is hij heen gegaan en heeft de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt. Nou, punt 1. Gevangenis is kennelijk het dodenrijk. En dodenrijk, hel, hades, onderwereld, of hoe het maar genoemd mag worden, is namelijk een gevangenis. Het is te beschouwen als voorarrest eventueel. Maar het is een gevangenis. Men kan er niet uit totdat iemand de deur komt openzetten. Men zit daar gevangen en wacht namelijk op het oordeel. Vandaar de term. Wordt in het Oude Testament ook een paar keer in die betekenis gebruikt. En verder staat er de geesten, want ja, zo is dat nou eenmaal, in het dodenrijk zijn geesten. Heel het dodenrijk maakt trouwens in het algemeen deel uit van de onzienlijke wereld, voor zover daar wezens zijn. Ja, levend kan ik niet zeggen, levende wezens, dus het moet gewoon wezens zijn. Heten zij geesten. Ze leven niet, maar ze bestaan wel. En dat maakt het spreken erover zo moeilijk. Maar het heet geest. Het heet niet vlees, uiteraard niet. Want dat is in het graf. Of keert tot stof weder. Het heet ook niet ziel, want in het dodenrijk is geen verzinsel, geen bedenking, geen wandel, geen praktisch leven en dus geen ziel. En dus heet het geest. Niks moeilijks aan. Dus alle doden in het dodenrijk worden aangeduid als geesten. Nou goed. Maar dan staat er in de geest, geestelijk gezien, is zij ook heen gegaan, Christus, en heeft aan de geesten die in de gevangenis zijn, zijn. En de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt. Hij heeft dus gepredikt aan degenen die dood zijn. Maar dat deed hij niet in het dodenrijk. Dat deed hij niet toen die geesten al dood waren. Maar hij deed dat toen zij nog leefden. En dat staat er ook achter. Er staat namelijk, de geesten, vers 20, die eertijds, gaat om het verleden, die eertijds ongehoorzaam en dus ongelovig waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, of gewoon wachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, namelijk 8 zielen, leuke, niet meer geesten, maar zielen, ze leefden nog namelijk, waarin 8 zielen behouden werden door het water. Want het punt is in de eerste plaats dat in de zondvloed van de dagen van Noach, door het water sommigen behouden werden, namelijk 8. Ze dreven op het water, dus het water was het middel waardoor ze behouden werden. Hetzelfde water was ook het middel waardoor de goddeloze wereld, want zo heet dat in 2 Petrus, waardoor de goddeloze wereld geoordeeld werd en zelfs tot zekere hoogte vernietigd werd. Sommigen kwamen in het water om, of door het water om, anderen werden door het water behouden. Het verschil zat er maar in dat degenen die door het water behouden werden, inderdaad het evangelie, de blijde boodschap van verlossing aanvaard hebben. En in de praktijk betekent dat ze op tijd in de ark waren. En het was langmoedigheid Gods, want God nam zijn besluit om het oordeel te brengen over de volkeren. Maar hij zei er meteen bij, toen hij bekend maakte aan Noach, vandaag over 120 jaar. En in de loop van de 120 jaar zullen velen het evangelie gehoord hebben, want er staat hier dat toen het evangelie gepredikt is geworden. Niet door een zienlijke Christus, maar als de onzienlijke, maar hij heeft zijn woord bekendgemaakt in de geest. Dat wil zeggen, niet zichtbaar en lijfelijk aanwezig, maar in de geest heeft hij het evangelie gepredikt. Nou ja, in 2 Peter staat gewoon dat het gebeurde door de mond van Noach, de prediker der gerechtigheid. En toen werd het evangelie gepredikt. En toen zal ook wel gezegd zijn, ja, maar dat mag je niet uitrekenen wanneer dat is. Of dat kun je niet weten. De Heer had gewoon gezegd, 120 jaar. Dat was de langmoedigheid Gods toen. Een oordeel aangekondigd, de datum erbij gezegd. En Peter zegt hier, dat was de langmoedigheid Gods toen. Maar later in 2 Petrus 3 gebruikt hij dezelfde uitdrukking, langmoedigheid Gods, en past hem inderdaad toe op onze dagen. Namelijk, er is in onze dagen ook een oordeel aangekondigd, ook met een bepaalde limiet. Een termijn moet je eigenlijk zeggen, hè? Er is een bepaalde datum voorgesteld, een termijn die zou verlopen enzovoort. En dan komt dat oordeel. En het komt ook. En hoewel in onze dagen mensen het evangelie horen en geloven en niettemin sterven, zullen ze opgewekt worden. Hoewel mensen het evangelie horen en sterven, maar ze geloven het evangelie niet, zullen ze geoordeeld worden, zullen net zo goed verschijnen uiteindelijk voor de witte troon, heet dat in Openbaring enzovoort. Dat oordeel komt toch. Dat is de gedachte. En het hele idee van Petrus hier is dat het niet zinloos is dat het evangelie gepredikt wordt, terwijl men van tevoren weet, waarschijnlijk, dat de mensen die het aanhoren zullen sterven voor de wederkomst van Christus, voor de jongste dag, voor de openbaring voor zijn koninkrijk, voor de opname van de gemeente, of wat het maar wezen mag. Het maakt niet uit, want de Heer zal toch zijn recht voortbrengen. Dat is heel de gedachte. En zo zegt Petrus, in het verleden is het evangelie gepredikt, heeft weinig resultaat gehad, want er werden maar 8 mensen uit de hele mensheid behouden. Toch? En zo is het in onze dagen ook, maar niettemin gebeurt zo. En in de volgende bedeling is het net zo, want dat blijkt uit de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 24. Die zegt, zal zijn, en heeft het over de dagen van na zijn verschijning op de Olijfberg, zal zijn zoals in de dagen van Noach. Want daar staat net zo goed een termijn. U weet wel, de 33 jaar vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg tot aan het begin van de 1000 jaren. Er zal het oordeel komen. Precies hetzelfde verhaal. Het is altijd hetzelfde handelen Gods. En het idee is dus dat hoe dan ook, bij de tijd die over is in het vlees, de Heer zal de dienen. En die tijd die over is in het vlees is de tijd vanaf vandaag, zal ik maar zeggen, tot aan de dag van ons lichamelijk overlijden, ontslapen of hoe dat maar heten mag. Maar laat u daardoor niet ontmoedigen, de Heer zal oordelen de levenden en de doden. En voor zover wij voor die tijd gestorven zijn, zullen wij eerst opstaan. Dat is het idee, met andere woorden, wij zullen beloond worden voor onze dienst aan hem,